Geliefde gemeente, wij letten op wat ons is voorgelezen in Handelingen 13, de versen 1 tot en met 3. En daarvan lees ik u voor het tweede vers nog eens, Handelingen 13, vers 2. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: en als zij de Heere dienden en vasten, zeide de Heilige Geest: zondert mij af bij de Barnabas en Saulus, tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij letten vanavond op: de deur gaat open. Uiteraard is de deur al geopend. De Heer Jezus heeft gezegd: ik ben de deur. Maar als we het boek Handelingen zo met elkaar hebben gevolgd, dan merk je dat die deur niet in één keer, de deur van het evangelie naar de heidenwereld, niet in één keer open stond. Dat daar de arbeid van de Heilige Geest toe nodig is. Dat daar ook plaats voor gemaakt wordt door God in de harten, ook van de apostelen en anderen. Petrus ging niet zomaar naar Cornelius toe. Filippus kreeg ook opdracht: voeg u bij deze wagen. En zo merken wij dat, daarom hoeven we dat nog niet goed te keuren in die zin of positief te laden, dat je merkt dat de apostelen nogal aan Jeruzalem gebonden waren. En ondanks de verstrooiing die al heeft plaats gehad, telkens toch weer op Jeruzalem aantrekken. Dat het ook blijkbaar nog niet zo eenvoudig was voor deze mannen om werkelijk te zien dat grote heil dat de Heere nu bereid had voor al de volken. Dat neemt niet weg dat wij kunnen merken dat de Heere daar niet op een manier tegenover gestaan heeft zoals wij daar dan vaak tegenover staan. Want we moeten dit en we moesten dat en we hadden zus, we hadden zo. Nee, de Heere gaat gewoon door. En dat is nou een grote genade om te mogen wachten op wat de Heere doet. Altijd die spanning, dat spanningsveld zou je zeggen, aan de ene kant is het woord vol van apostolische vermaningen aan de gemeente. Maar tegelijkertijd is er die onomstotelijke waarheid: door mijn geest zal het geschieden. Die zal het doen. En dan kom je dat toch nogal vaak tegen, hoor, dat wij op christelijke grondslag of op christelijke manier iets willen doen, iets willen daarstellen, en dat het gewoon niet vatbaar is, niet levensvatbaar, of het loopt op niks uit. Hoeveel activiteiten zijn er niet ontwikkeld? Ik heb er zelf ook wel, niet tot mijn spijt, maar aan meegeholpen in de tijd in Utrecht. Zo in zo'n kelder om daar wat van het woord te mogen vertellen. Maar ze is ook weer als een nachtkaars uitgegaan. Dan kun je zeggen: ja, was dat dan niet goed? Dat zou ik niet durven zeggen. Dat het niet goed was. Maar ten eerste, wij weten niet wat de Heer daar toch mee kan gedaan hebben. Dat weten wij al niet. Maar in de tweede plaats moet je maar zo bekijken. Er staat: als de Heer de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. Er staat niet dat die wachter moet zeggen van: ik blijf maar thuis, want het heeft toch allemaal geen zin. Nee, dat staat er niet. Zo de Heer in het huis niet bouwt, vergeefs bouwen de bouwlieden daaraan. Er staat niet dat die bouwlieden zeggen: nou ja jongens, laten we het zaakje er maar bij neergooien. Dat staat er ook weer niet. Wij kunnen die conclusie wel trekken, maar of dat die goed is, weet ik niet. Er staat eigenlijk dat als de Heere in zijn gunst daar en daar zijn zegen niet in meegeeft, al is het op zichzelf nog zo goed, nog zo prijzenswaardig, maar het gaat niet. Kijk, en dat is nou een genade, omdat wij juist op dat terrein zo in onze zwakheid openbaar komen. Dat wij de Heere als het ware voor de voeten lopen. En dat wij zelf, want ja, als het naar onze gevoelens wel gezegend wordt, moet je ook nog voorzichtig wezen. Je zegt misschien, ja man, maar moet je dan overal voorzichtig mee wezen? Nou, ik bedoel dit. Je hebt mensen genoeg die slaan zich op de borst omdat de kerk uitpouwt van de mensen. En omdat ze zeggen, nou ja, dat is toch het echte woord, maar het is het echte woord niet. Maar het is wel zegen. Tenminste, zo te zien. Dat gaat ook altijd niet op. Daarom, ja, dat is nou het ongemakkelijke, zou je zeggen, voor de menselijke natuur. Voor de menselijke natuur die toch altijd iets om wil zetten in resultaat, in iets tastbaars. En dan zo vaak met het hoofd tegen de muur loopt en ja, het gaat niet en het wil niet. Om dan maar voorzichtig te denken, ach Heere, u weet alle dingen, maar wilt u me maar vergenoegd maken met het tegenwoordige. Al is dat tegenwoordige, wat er nu tegenwoordig is, niet altijd naar mijn zin en naar mijn gedachten, maar wilt u me maar vergenoegd maken. Om onder alles niet meegesleept te worden, nog in een puur menselijk optimisme, nog in een duivels pessimisme, of een menselijk wanhopig zijn, maar om op de Heere te mogen wachten. Er is heel wat gebeurd. Ik zei, een open deur. De deur gaat open. Ja, er is wel heel wat gebeurd. Cornelius, enzovoorts. Er is ook van de andere kant heel wat gebeurd. Want je hebt gehoord hoe Herodes zijn handen heeft uitgeslagen. Maar hoe die tenslotte zo eigenaardig te pas komt als Petrus wordt bevrijd. En er is niemand die het tegen kon houden. Hoe Herodes afgezakt is naar Caesarea, tegen de Tyriërs en de Sidoniërs wil strijden, groot feest maakt, zijn eigen eer in het middelpunt, zich als een God laat verheerlijken, en Gods engel treft hem, en hij is weg. Maar het woord wies, het groeit. En Barnabas en Saulus, waarvan tevoren gemeld is, die met die missie naar Jeruzalem waren gegaan, om de broeders te gedenken, milddadigheid, die zijn weer teruggegaan naar Antiochië, medegenomen hebben de Johannes, die toegenaamd werd Marcus, die we later nog tegenkomen, de zendingsreizen, de zoon van Maria, die haar huis beschikbaar stelde voor gemeentelijke samenkomsten. Nu worden we dus opeens weer verplaatst naar Antiochië, en wel op een heel belangrijke tijd. Er staat, er waren te Antiochië in de gemeente die daar was enige profeten en leraars. Je zou zeggen, dat is toch niks bijzonders. Nou, het is hier wel bijzonder, want toen die gemeente in Antiochië gevormd werd, dat weet je door die Hellenistische Joden die daar kwamen, die het woord tot de Grieken begonnen te spreken, tot de heidenen. En de Heere dat zegende, toen is Barnabas afgezonden geworden van Jeruzalem om daar te komen. Die heeft daar gearbeid, en Paulus, Saulus. Met grote zegen hebben ze de gemeente zien groeien. Er waren ook enige profeten die van Jeruzalem afgekomen waren, waaronder Agabus, die hongersnood had voorspeld, die de wereld zou treffen. Maar je zou zeggen, het kwam allemaal min of meer, wel door God bestuurd uiteraard, maar het kwam min of meer van buitenaf. Jeruzalem, dat zie je zo'n beetje in gedachten, dat is de moederkerk die haar supervisie onder leiding van de Heilige Geest ook uitstrekt over die nieuwe, jonge gemeente die voor een groot deel uit heidenen bestaat in Antiochië. Maar nu lees je dat de gemeente die in Antiochië is, van binnenuit door de Heilige Geest voorzien werd van mannen die nodig waren in het werk van de bediening. Want daar waren, dat wil zeggen, daarin, in die gemeente, niet vanuit Jeruzalem of Judea, nee, in die gemeente zelf, heeft God de Heilige Geest mannen verwekt, profeten en leraars. Profeten waren meestal uiteraard ook leraars, maar niet alle leraars waren profeten. We komen dat later nog wel eens tegen, maar ik wil er alvast iets van zeggen. Zoals die Agabus, dat was een profeet. Die leerde ook, want anders hadden de mensen het natuurlijk niet geweten. Maar die profeteerde over die hongersnood die komen zou. Op een gegeven ogenblik kregen die mensen dingen te zien die gebeuren zouden. Kom je, hoewel niet zoveel, kom je ook tegen in het Nieuwe Testament. Het laatste Bijbelboek kunnen we wel gerust een profetisch boek noemen. Profeteren en leren, sommigen trekken het in één, maar wij mogen het toch wel onderscheiden, dacht ik. Want profeten waren niet altijd leraars in de zin van dat zij doorlopend het woord uitlegden en verkondigden en het evangelie van Jezus Christus verbreiden. Dat was niet iedere profeet. Profeten had je ook in die zin dat bij ogenblikken als er een belangrijke beslissing genomen moest worden, of men had ergens geen licht in, of de Heere wilde bepaalde mededeling doen omtrent toekomende dingen, dan werd zo'n profeet opeens bedeeld met de geest van de profetie en zij spraken dan die zaken uit die God ze gaf in te spreken. Dat hoefde niet direct verband te houden met de prediking van het evangelie. Dat kon verband houden met allerlei dingen. Zoals diezelfde Agabus Paulus later profeteert dat hij gevangen zal genomen worden in Jeruzalem en dat hij naar Rome getransporteerd zal worden. Dat hem banden en verdrukking wachten. Je voelt dus, een profeet kon wel leraar zijn in de brede of op het vlak van de profetie, dat hij de profetie meedeelde. Maar een leraar hoefde in die zin geen profeet te zijn. Dat kon ook iemand zijn die door de Heilige Geest het woord uit het Oude Testament bediende en het overgeleverde woord aangaande Jezus van Nazareth, wat toen nog niet alles opgeschreven was, doorgaf, verkondigde. Wat is nou het wonderlijke? Dat de Heere doorgaat. Dat de Heere Antiochië en noem maar op niet tot een soort dependans wil maken van Jeruzalem. Dat de Heere niet een of andere supergemeente wilde, die de baas was of die de voedende moeder zou blijven van de andere gemeente. Nee. maar dat God zijn bijzondere zorg en gunst ook geeft aan die gemeente in Antiochië op zulke wijze dat we straks meer van Antiochië gaan horen dan van Jeruzalem. En dat het woord van God uitgaat uit Antiochië, de grote wijde wereld in. En dat is een wonder, want het is altijd, dat is ook in deze tijd nog zo. Ik denk dat dat misschien ook wel zo behoort te zijn, zoals we hier lezen. Als kerken mensen hebben in dienst als zendeling, dat het doel nooit mag zijn om die mensen die tot het geloof komen, die een gemeente samen gaan vormen, om die in een afhankelijke positie te brengen van de zendende kerk, de vaderlandse kerk. Ik denk dat dat niet goed is. Maar dat het beter is om de ruimte als het ware te laten, te geven aan de Heere God door zijn Heilige Geest, die daar tenslotte ook weer die mensen geeft, verwekt, bezield, begeesterd, om in de gemeente leiding te mogen geven, om te profiteren. Wat je in die zin niet zo meer tegenkomt, ook steeds minder in het Nieuwe Testament, maar mannen geeft die in de gemeente mogen werkzaam zijn, in de bediening. God heeft er sommigen gegeven tot, en dan krijg je het hele rijtje. En dat is nou zo troostrijk, ik hoop dat we dat aanvoelen. Daar ergens in die slechte stad, grote stad, maar ook slechte stad. Een stad vol onrecht, vol goddeloosheid, vol brooddronkenheid, vol van ontucht. Een stad die op geen enkele wijze wat dat betreft zou kunnen wedijveren met Jeruzalem. De trots van het volk Israël. En dat de Heilige Geest nu, naar luid van de belofte die aan de Vader in het Oude Testament gedaan zijn, zich nu een gemeente, niet als een afdelingje van Jeruzalem, maar als een min of meer zelfstandige moeder, als een zelfstandige kerk, niet zelfstandig in de verkeerde zin. Het is immers de bruid van Christus. Maar dat hij daar komt te wonen en te werken. Niet afhankelijk van de Jeruzalemse school. Maar afhankelijk van de Heere God. Zodat het zal worden niet één ster met wat straaltjes, maar de zeven sterren die in zijn rechterhand zijn. En de zeven kandelaren. Het zijn de zeven gemeenten. Kijk, en dat is nou zo'n troostrijk hier, als we dat nu trachten voor te stellen. Hoe nou in zo'n totaal heidense stad, dat God daar zijn zetel neemt. Eerst door Jeruzalemmers te sturen naar Antiochië. Maar ook nu door in de gemeente zelf mannen te geven die daar in die gemeente werkzaam mogen zijn. Dat is een grote blijdschap. En tot veel lering, ook voor ons, zoveel eeuwen daarna. Dan worden er wat namen genoemd. Barnabas. De bekende Barnabas, de metgezel van Paul van Saulus. Eigenlijk staat Saulus hier nog achteraan. Want je zou beter kunnen zeggen, Saulus de metgezel van Barnabas. Barnabas heeft hem geholpen, meer dan eens. Barnabas heeft hem opgezocht. Barnabas heeft hem geïntroduceerd bij de apostelen. Die heeft een goed woord voor hem gesproken. Barnabas, de zoon der vertroosting. Een priester. En Simeon, genaamd Niger, dat betekent neger, zwart. Dat wil niet zeggen dat die man een neger geweest is. Zijn naam duidt daar niet aan op. Zijn naam is min of meer verhebreeuwst. Maar je had heel wat Simeons. Simeon Petrus, Simeon in het begin, bij Lucas ook, in het begin van het evangelie. En ja, dat is een heel bekende naam. De zwarte. Het kan best zijn dat die man een buitengewone donkere gelaatskleur heeft gehad. En dat men hem in onderscheiding, om van anderen te onderscheiden, de zwarte noemde, de donkere. Zodat iedereen wist wie er bedoeld werd. En Lucius van Cyrene. Cyrene, een Noord-Afrikaanse plaats waar Grieken en Romeinen samenleefden. Wij weten ook van een Simon van Cyrene die het kruis droeg. Deze Lucius is ook niet zoveel van bekend. Misschien dat de Lucius die in de Romeinenbrief genoemd wordt aan het einde, dat dat dezelfde is, maar dat weten we niet. Dit zijn ten dele nogal, vooral Lucius, datzelfde als Lucas, licht, wat Grieks aandoende, Latijns aandoende namen. Misschien dat het ook Joden waren die uit de grote wereld kwamen. Hellenistische Joden. Griekse Joden noemden ze wel, omdat ze zo goed Grieks spraken. En omdat ze een groot deel van het leven in de verstrooiing verkeerd hadden. Over het algemeen mensen van een vrij brede blik. En die ook, wat de cultuur betreft, meer gevormd waren dan de anderen. En Manahem, dat is ook een echt Joodse naam, dat de naam is verwant aan de naam van Noach. Deze zal ons troosten. Zo betekent ook Manahem troost of trooster. Van hem wordt wel iets bijzonders gezegd, die met Herodes de Viervorst opgevoed was. Ja, dat vraagt wel even onze aandacht. Herodes de Viervorst. Hier wordt wel gedoeld, hoogstwaarschijnlijk, op die Herodes die Johannes de Doper heeft laten onthoofden. En die de Heer Jezus heeft bespot. Toen zij met een purperen mantel hadden bekleed. Die Herodes. Herodes Antipas. Die over een groot stuk van Palestina leiding had. Nu staat er van deze Manahem dat hij met Herodes de Viervorst opgevoed was. Dat is heel eigenaardig. Je zou dat niet verwachten, dat zoiets in de Bijbel staat. Want er wordt ook verder geen tekst of uitleg aangegeven. Maar als je dit hoofdstuk nou ziet als een, ja, als een reflex op dat voorgaande. Daar zie je hoe de macht der boze slaat aan het roem en aanrukt om zich met het vlees te voen van Gods kerk, van Gods gunstgenoten. Jacobus onthoofd, Petrus een spil in de gemeente, gevangen genomen, bevrijd, ondergedoken. Ten slotte Herodes die afzakt. En die daar als een god wil heersen. En dan, als een reflex, in het vorige hoofdstuk al, Barnabas en Saulus zijn terug in Antiochië. Het woord Gods wies groeit, grijpt om zich heen. En er waren te Antiochië profeten en leraars. Voel je dan dat bewegen, dat reflex? Die Herodes is van de kaart geveegd. Die doet niet meer mee, deze. Dan wordt hier een man genoemd die als het ware als een toonbeeld van Gods genade en ontferming in de gemeente een plaats in mag nemen. Een man met een goede, hoge opleiding. Hoe die als Jood daar gekomen is, ik weet dat niet. Daar is ons verder niets van bekend. Maar in ieder geval, hij is samen met Herodes opgevoed. Laten we het met modernere woorden zeggen, hij heeft op dezelfde school gezeten. Ze hebben dezelfde gouvernante gehad, of gouverneur. Ze hebben dezelfde opleiding genoten om in aanmerking te kunnen komen in het verdere leven voor een hoge plaats, een functie of wat dan ook. Nou wordt hier als het ware de spot gedreven met de hele begoochelde kliek van Herodes. Die zoveel kwaad hebben gedaan. Die altijd zich hebben verzet tegen Christus, de eerstgeborene en de enige geborene van de Vader. Die alleen het recht heeft van de eerstgeborene. Telkens in de evangelie stuiten we op de Herodesen, ook in de handelingen der apostelen. Je ziet ze verdwijnen en het woord houdt stand in eeuwigheid. Maar je ziet ook nog meer, als een glimlach van Gods genade. Deze leraar of profeet die daar in Antiochië werkzaam is. Is, dat kunnen de woorden ook betekenen, een vertrouwelinge geweest van Herodes. Een vriendje, een metgezel, een schoolkameraadje. Met hem opgegroeid. Veel dingen samen beleefd, samen gedeeld. En dan zou je zeggen, nou, er komt niks van terecht. Als jij in de school en in de klas zit met Herodes. Als je dezelfde gouvernante hebt en opvoeder. En min dat is een ouderwets woord voor een soort zoogmoeder. Die werd aangesteld om die kinderen te drinken te geven en ze te verzorgen. Als je nou zo dicht bij elkaar zit. En met elkaar leeft en opgroeit, zodat je de vertrouwelingen van iemand bent, van Herodes. En die staat hier nou vermeld als leraar in de gemeente. Wat een wonder. Wat een wonder. Daarom, het is goed als een mens de nadruk mag leggen op opvoeding, op school, op van alles en nog wat, vriendjes en vriendinnen. Het is goed. Ik zeg daar niets van. Maar wel ben ik tot in het diepst van mijn ziel overtuigd. Als dat ons vertrouwen is, als dat onze basis is, daar komen we eeuwig beschaamd mee uit. Dat weet ik wel. Als ons vertrouwen niet is werkelijk die God van zijn eeuwige verkiezende liefde, die doet wat hem behaagt. Dan kom je met alles bedrogen uit. Met de beste vrienden, vriendinnen. Met de beste scholen. Met alles. Ook met die rode school. Met alles. Ik weet dat dit voor ons bestaan moeilijk te aanvaarden is, hoor. Dat weet ik wel. Het is iets wat tegen vlees en bloed ingaat. God is het die rechtvaardig maakt. Hij doet wandelen in het midden van de paden des rechts. Zie, hoe kan zo'n man nou uit zo'n milieu, en dan wel als Jood, maar dan een verloren Jood, een valse Jood, die met een Edomiet op school zit, met een Edomiet optrekt. Wat komt die nou hier doen? Dat is nou Gods genade. Dat is nou Gods ontferming. Dat is nou ook echt van de Heere God. Dat hij nou als een uitverkorene Gods daar in de gemeente aanwezig is. Voel je die, als het ware, die persiflage, die spot van de Heilige Geest. Herodes mag denken wat hij wil, en zijn hele familie. En die verbasterde Jodenzonen, die mogen doen wat ze willen, zo lijkt het wel. Hoe kom je anders in connectie, hoe kun je dat nou rijmen? Maar God gaat door. God gaat door. En die heeft in zijn eeuwige liefde deze man eruit getrokken. Opdat hij liever met het volk van God kwalijk behandeld zou worden dan de genietingen van deze wereld voor een tijd. Dan een gunsteling te blijven van deze viervorst, deze bespotter van de koning. God heeft hem eruit gehaald. En dat is nou zo'n wonder. Nou staat die man die met Herodes opgevoed was, die staat naast die Saulus, die was woed op zo'n soort school opgevoed, zo'n openbare school. Die was nou echt opgevoed in de orthodoxie. Dat was nou precies het tegenbeeld van die Manahem. Dat was een man. Nee, maar Saulus toch aan de voeten van Gamaliel. Naar de strenge secte der Farizeeën. En die wist het ook niet. En die zat ook aan de verkeerde kant. En nou hier, en dat vind ik het mooie, het wordt me steeds duidelijker, die staan hier naast elkaar als leraars, broederlijk, in de gemeente in Antiochië, niet in Jeruzalem, hier. Ze waren allemaal even ver van huis, zo kun je het wel samenvatten. De man, de godsdienstig, religieus, sterke Saulus, en de, ja wat zal ik zeggen, de liberale Manahem. Ze waren allebei even ver van huis. De een misschien nog verder dan de ander. Maar nou zijn ze allebei in huis. En Herodes is dood. En die andere Herodes, waar het laatst over ging, die is ook al dood. En de gevangenis is leeg. En God gaat door. Kijk, dat is nou het mooie. Het schone. Wat ons er steeds op wijst, dat God de deur opent. God, en niet wij. En dat de Heere God zich ontfermt. En dat het niet is desgene die wil, nog desgene die loopt, maar alleen de ontfermende God. Nou moet je niet denken, nou ga ik maar net doen een Saulus, zo moet je het niet opvatten. Ik ga de gemeente maar vervolgen. Je hoeft ook niet te zeggen, dan doe ik maar net als die Manahem die daar vriendschappelijke betrekkingen, broederlijke betrekkingen heeft gehad met die Herodes. Die moordenaar, die vuile moordenaar van Johannes de Doper. En die spotter met de Heer Jezus. Dat is weer wat anders. Hoewel, ik denk dat als wij ontdekt worden door de Heilige Geest, dat we het eind wel naar ons toe krijgen. En dat we niet zo makkelijk meer durven zeggen of vragen. Moet ik dan ook maar mijn kop in de wind gooien? Of moet ik dan ook maar vroom worden? Of moet ik dan ook maar neutraal, liberaal worden? Als we ontdekt worden, dan vragen we dat niet zo gauw meer. Waarom niet? Omdat je gelooft dat je dat ben je. Zo ben je. Je hoeft geen wereldling te worden meer, want dat ben je. Je hoeft geen fariseer meer te worden, want dat ben je al. Je hoeft geen antinomiaan, een wetsbestrijder, een man die er maar op los leeft. Met de idee van, dan wordt de genade veel groter, dat ben je al. Door de ontdekking van de Heilige Geest vind je alles terug. Wat niet goed is. Maar dat is nou juist de triomf van Gods genade. Daar staan ze, het hele rijtje. Voor mijn part is die Simeon dan ook nog een neger. Ik weet het misschien wel letterlijk ook nog wel. Zit er niet direct in hoor, in de woorden, maar voor mijn part wel. Daar staan ze zo allemaal naast elkaar. De een wordt daar hier weggehaald en de ander daar weggehaald. En getrokken uit de duisternis tot het wonderbaar licht. Maar hier staan ze broederlijk bij elkaar. En ze hebben allemaal wat te zeggen. Allemaal iets te zeggen van de ene naam die onder de hemel gegeven. Door welke wij moeten zalig worden. En als zij de Heere dienden en vasten, zeide de Heilige Geest, zondert mij af bij de Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hem geroepen heb. De deur moet open, ja, maar wie doet dat? Wij? Wij? Met onze activiteiten? Met onze organisaties? Ik weet het niet. God de Heere, die regeert en God kan van alles gebruiken. Dat weet ik ook. Maar ik ben zo griezelig bang. Als je die mooie stukken leest waarin je van zere wegen wordt voorgehouden wat je doen moet. En wat dit is en wat dat is en wat zus is en wat zo is. Precies. Precies. Als je dat allemaal leest, het komt allemaal zo prachtig van pas. Een levende kerk, oh mensen. Een levende kerk, dat wordt op gespeculeerd. Die doet dit en die doet dat en die doet zus en die doet zo. Die heb, nou ja, er komt geen eind aan. En toch bekruipt me altijd een gevoel van onbehagen. Misschien wel eens is het oprecht, ik weet het niet, maar soms denk ik, ik weet het niet, wat het is dat allemaal. Wat is dat voor een soort handel die wij bedrijven? Als gemeentes met duizend en meer mensen nog geen kans zien dat er een tweede of een derde man bij komt. En ondertussen stukjes schrijven over de zending en zo. Wat je dan op je verantwoording hebt. En van die prachtige bijbelteksten uitleggen. Ik weet het niet. Maar goed, daar hebben wij niet over te oordelen, dat doet de Heer. Als zij de Heere dienden. Hier wordt het woordje dienden gebruikt, dat staat in verband met ons woordje wat wij kennen, liturgie. Dat is dienen. Maar dan zo dienen, zoals de Heere dat in zijn woord omschrijft. Het duidt aan een zekere vorm. Dit zou ik graag willen stellen tegenover die losse opvattingen over kerk en over gemeente. waarbij het wel lijkt alsof er niks van betekenis meer is. Ambten, sacramenten, oh ja. Nee. Ik weet wel, je moet dit niet opvatten echt als een dode vorm, maar de geest zoekt zich een weg. Hier wordt het woord diende gebruikt, wat ook gebruikt wordt van de priesters in het Oude Testament. Die de Heere diende in zijn werk. In de tempel, in de altaar. Bij de Grieken was het een breder woord, daar betekende het ook de dienst die de burger aan de staat verricht. Op zijn eigen kosten. Of aan een of andere instelling. Een bepaalde dienst. Maar iets dat gericht was. Hier heeft het uiteraard een godsdienstige betekenis. Hier betekent het, als zij de Heere dienden. En dan duidt dat op een zeker patroon. Niet op eigenwillige godsdienst bedoel ik. Niet op, ja, maar toch, het zoekt zich een weg in priesterlijke overgave. Priesterlijke dienst. Wat zal ik met Gods gunsten overlaten? Dat leven kiest zich een baan. Een weg. En zo is het ook in Antiochië. Ze dienen de Heer. En er wordt daar niet mee bedoeld dat ieder thuis of in het zijne enzovoorts enzovoorts. Dat er iets in openbaar kwam van de vrezen des Heeren. Maar het betekent hier dat de gemeente een vorm, een samenleving was. Waarin de Heilige Geest werkte en waar het evangelie gestalte kreeg. Nou, op een keer, als zij de Heere dienden en vasten, dat moet je niet zien als een soort vergeten opdracht dat wij eigenlijk ook nog moeten vasten. Ach, er is helemaal nergens moeten bij, ook bij dit vasten niet. Hier wil ik dit zeggen, je komt dit vasten nog wel eens tegen in het Nieuwe Testament. En in bepaalde opzichten zal het ook zijn nuttige kanten hebben. Je moet het hier zien als het ware als een zich aftrekken en zichzelf losmaken van de dingen van deze tijd die voorbij gaan. Een zich, je zou zeggen, je leest ergens, schikt u om uw God te ontmoeten. Zo in die sfeer. Niet als een opgelegd iets van hoger hand. Maar als een zich afzonderen tot de dienst van de Heer. Om in dat dienen van de Heer is afgeleid te worden van de dingen die vergaan. En geconcentreerd te mogen worden op de dingen die eeuwig zijn. Als ze zo de Heer dienden en vasten. Zeide de Heilige Geest, zondert mij af bij de Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hen geroepen had. De Heilige Geest, die doet het. Die Heilige Geest schakelt de gemeente wel in. Dat heeft de Heilige Geest waarschijnlijk door die profeten gezegd en die leraars. Maar het heeft, naar mijn gevoel, zijn kracht ook gehad in de gemeente als geheel. Maar de profeten en de leraars, misschien in zonderheid de profeten, die hebben die boodschap doorgegeven van de Heilige Geest, ongetwijfeld. Dat Barnabas en Saulus afgezonderd moeten worden. Ergens naartoe geleid, gericht. Het werk. Maar toen ik hen geroepen heb. Heeft de Heer dat dan al gedaan? Ja, die heeft de Heer in het verleden gedaan. Van Barnabas weten we niet zoveel. Hoewel hij ook door de apostelen werd uitgezonden enzovoorts. Maar van Saulus weten we dat de Heer al in zijn roeping enzovoorts. In zijn bekering heeft gesproken over zijn roeping. Van een licht onder de heidenen te zijn. Om dat evangelie, om die naam uit te dragen. Maar dat is nou al zoveel jaren geleden. Dan hebben ze wel in Antiochië gearbeid. En in Jeruzalem, maar dat is maar voor korte duur geweest. Maar je zou zeggen, wat is er van terechtgekomen? Dat hij voor vele volken een getuige zou zijn. Ja, daar heb je het weer. Moeten wij niet zelf iets doen? Paulus weet dat toch? Dat kan hij toch? Dat zal hij toch wel tegen de kerkraad en tegen die profeten en leraars verteld hebben? Zouden die mannen dan niet gezegd hebben, hoor eens jongen, kijk eens, we kunnen wel wachten op dit of op dat, maar de Heer heeft jou geroepen en wij... Ja, ik weet het ook niet. Soms denk je, de kerk die is veel te slap, hè? En die... En aan de andere kant denk je weer, oh, wat is het een zegen als de Heere God de leiding neemt. Als de Heere God afzondert en zegt zonder mij af, de Heilige Geest, Barnabas en Saulus, tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Nu moet het gebeuren. Nu wil ik dat de deur open gaat. Na jaren, denk er eens over na. Ben jij nou van God geroepen, man? Hoe oud ben je nou? Hoe lang is het nou geleden? Daar gaat het niet om. Indien gij gelooft, zei de Heer Jezus bij Lazarus graf, gij zult de heerlijkheid God zien. Hier is de tijd. God geeft zelf door de Heilige Geest, die God is, wordt het verkondigd. Afzonder, voor mij. Nu is de tijd. Toen vasten ze, opnieuw. En ze bidden. Ik wil niet zeggen dat het op diezelfde dienst gebeurt, het kan ook in de volgende dienst gebeurd zijn. Toen vasten en baden zij. Ze leggen hun de handen op, de profeten, de leraars. En iedereen die erbij komt, denk ik dan, op mijn manier, ik weet het niet. In ieder geval, er wordt hier gezegd dat de gemeente hun de handen oplegt. In de naam van God. En ze zodoende afzonden tot de dienst van God. Je moet die handoplegging hier niet zien als een magisch iets, maar wel dat de gemeente als het ware zich bewust is dat zij nu mag optreden als zendende gemeente. Want de Heilige Geest heeft het gezegd. Die heeft het geboden. Daarom in die handoplegging komt niet een magisch roos iets in van... Dat er een soort gave, verborgen kwaliteiten overvloeien. Maar meer, dat Heere zegen op u daalt, zijn gunst uit Sion u bestraalt. Hij heeft het besloten, hij heeft u geroepen, hij heeft ons nu bekendgemaakt dat de deur open moet. De deur moet nu open, naar buiten. En dan gaan ze. Ze laten hen gaan. Valt niet mee. Nee, valt zeker niet mee. Ze lieten hen gaan. Ja, zeg je, maar als de Heer het wil. Ja, dat is ook zo. Maar daarom gaat het niet altijd zonder pijn. Zonder verdrietelijk gevoel. Want deze mensen hebben hun plaats hier ingenomen in het midden van de gemeente. Die zijn ook in die gemeente tot zegen gesteld in Antiochië. Maar nu zie je ook die gewilligheid bij de gemeente. Ze laten hem gaan. Omdat ze weten, God wil hem. Nou weet de gemeente dat vaak niet, hè. Alleen de dominee zegt het. Die zegt dat hij van God ergens heen moet. Ja, dat is anders. Dat kan wel. Ik zeg, dat stel ik niet bespottelijk, zo moet je dat niet zien. Hè? Maar wat is het een troost? Als de gemeente het mag weten. Dat het goed is. En dat de gemeente de handen oplegt. In de naam van de Heere. En bidt. En er tevreden mee is. Met de weg die de Heere wil. Misschien zou het tijd kunnen worden dat alles eens omgedraaid werd. Dat er niet een beroep gedaan werd op de dominee, maar op de gemeente. Om de gemeente er eens mee te confronteren Wij begeren die leraar. Of wij hebben van Gods wegen gebeden om uw leraar. Ik weet het ook niet, het is maar een gezegde. Maar hoe groot is het, geliefde gemeente? En nou komt er steeds meer vaart in, zou je zeggen. De deur gaat open. Ze gaan. Waar naartoe? Hun geleid des Heere hand. Amen.